Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Ik ben blij om vandaag, in deze laatste week van de Advent, Uma Wijnands, directeur van Kerk in Nood, te gast te hebben. Want ja, Uma, voor jullie is het een bijzonder jaar. Hè? Dit jaar bestaat Kerk in Nood 75 jaar.
Ja, Kerk in Nood is ontstaan in 1947, vlak na de wereldoorlogen. En vandaag, of dit jaar, mogen wij 75 jaar dienstbaarheid aan de kerk vieren. En daar zijn we wel best heel trots op,
ja,
dat we dat mogen doen.
Een heel mooie gelegenheid, hè, om daar toch even bij stil te staan. Het is niet niets, 75 jaar dienstwerk aan de kerk. Ja, de luisteraars kennen Kerk in Nood natuurlijk van het maandelijkse programma met nieuws uit de wereldkerk dat jullie al sinds vele jaren verzorgen. Maar vandaag hebben we toch graag wat in het algemeen over 75 jaar Kerk in Nood. We staan daar graag bij stil. Ja, Uma, kan je misschien wat vertellen over wat er eigenlijk 75 jaar geleden gebeurde? Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?
Ja, het is eigenlijk begonnen in dezelfde adventsperiode, net vlak voor Kerstmis, was pater Werenfried eigenlijk ontroerd door het zien van de zoveel oorlogsslachtoffers hier en in Oost-Duitsland. En hij had eigenlijk een profetische drang om tot hulp op te roepen, zowel hier in België als in Oost-Duitsland. En dat was eigenlijk wel een beetje inderdaad profetisch, omdat dat voor vriend en vijand is. Iedereen hier in België was slachtoffer van de oorlog, maar wilde niet direct voor de vijand, voor de Duitsers, die alle ellende hebben gebracht, iets doen. Maar door zijn profetisch gedrag zijn mensen wel heel solidair geweest en hebben ze eigenlijk, heeft pater Werenfried, ze noemen hem soms wel zo de fondsenwerver van de eeuw, maar heeft hij echt wel miljoenen verzameld om vriend en vijand te helpen. En dat is eigenlijk de start geweest in het begin, in 1947, in de abdij van Tongerlo, als oostpriesterhulp. Maar door de jaren heen is eigenlijk de kracht van pater Werenfried en zijn organisatie uitgebreid en ook gewaardeerd. En is hij op bepaalde momenten door de jaren heen ook gevraagd om die hulp uit te breiden naar Afrika, naar Latijns-Amerika, naar Azië. En zo bestaan wij nu eigenlijk, waar het ooit begonnen is in België, in de abdij van Tongerlo, zijn wij nu in 23 landen bezig met communicatie en fondsenwerving voor de wereldkerk. En daar zijn wij best wel trots op.
Ja, ja, want vandaag de dag is de naam Kerk in Nood, dus het is hulp aan de wereldkerk. Ja, we gaan het daar dadelijk graag over hebben, maar nog een beetje over de stichter pater Werenfried. Ik denk voor veel mensen ook wel gekend als de spekpater. Hè? Kan u ook wat meer vertellen over zijn persoon? Hij was Norbertijn. Hè?
Hij was Norbertijn, hij was Nederlander, maar is dan uiteindelijk naar de abdij van Tongerlo getrokken en behoorde daar tot de abdij. En van daaruit heeft hij eigenlijk altijd zijn brieven geschreven, wat nu de Echo der Liefde is, hè, nog altijd bestaat, maar waar dat hij in de Advent 1947 zijn eerste brief heeft geschreven met de titel Er is geen plaats in de herberg, ook vandaag niet. En dus nu, fijn dat wij bij Radio Maria dit interview mogen geven op zo'n belangrijk emotioneel moment. Dat vinden wij, ja, zeer bijzonder. Dank u wel daarvoor. Ja.
Nee, het is heel fijn om daar vandaag wat meer over te horen. Je haalde al aan, het was eigenlijk niet zo eenvoudig. Je gebruikt het woord profetisch om juist voor die slachtoffers ja, onder de Duitsers, die zelf eigenlijk de oorlogen begonnen waren, toch voor die mensen eigenlijk hulp in te zamelen. Heb je daar eigenlijk een verklaring voor hoe het komt dat Pater Werenfried daar toch eigenlijk vrij succesvol in is geweest?
Ik heb hem spijtig genoeg niet meer gekend. Maar van onze weldoeners hoor ik, die hem wel gekend hebben, dat hij een bijzonder charismatisch man was. Hij had de gave van het woord en kon echt iedereen mobiliseren om zoveel mogelijk te doen. Aan de ene kant om te sparen en geld te geven om anderen te helpen. Maar op een gegeven moment waren de mensen hier ook zo arm dat ze geen geld hadden. En dan heeft hij de klik gemaakt om van, ik ga nu geen geld vragen, maar ik ga gewoon vragen dat mensen daadwerkelijk iets doen. En is hij eigenlijk beginnen spek te vragen. En zo heeft hij ook tonnen spek naar mensen in armoede verdeeld die honger hadden. Eigenlijk was dat toen al het soort voedselpakket voor de oorlogsslachtoffers die hij hier verdeelde. En dat, ja, vandaar kreeg hij ook de naam Spekpater. Hè. Maar dat is wel een bijzonder verhaal dat mensen solidair blijven met elkaar. En dat is hoopvol. Ook als ze zelf niks hebben of geen spaargeld hebben, toch nog proberen te delen van wat dat ze hebben. Het zij kleren, het zij spek of zo. Want ook sommige in het begin van Oost-Priesterhulp verzamelden we ook kleren voor de mensen. Deden we ook wel de kapelwagens, probeerden we ook mensen tot gebed aan te zetten, hè, hoop te geven. Maar ja, voor hij had de gave van het woord en ook de drang om iets te realiseren. Hij was echt een leidersfiguur en dat heeft onze organisatie ook groot gemaakt.
Mm-hmm. Het is begonnen als Oost-Priesterhulp. Mm-hmm. Hulp aan de oorlogsslachtoffers in Oost-Duitsland dan. Maar ja, de werken van barmhartigheid of de liefdadigheidswerken van Oost-Priesterhulp zijn al gauw uitgebreid. Hè? Hoe is dat eigenlijk gegaan?
Ja, we zijn eigenlijk, in het begin was het voor echt vooral in België en Oost-Duitsland helpen. Dat hebben we enkele jaren gedaan. Maar dan kwam er eigenlijk de vraag in 1959 om de hulp uit te breiden naar Azië. En dan in 1959 heeft Pater Werenfried zijn eerste ontmoeting met moeder Teresa gehad. En dat was een zeer bijzondere ontmoeting, waardoor dat Pater Werenfried zei, oké, wij trekken naar India en we trekken naar Azië om te kijken wat dat daar aan de hand is. Maar dan ondertussen groeide de aandacht wereldwijd. En in 1962 is onze hulp voor Latijns-Amerika begonnen. En in 1966 heeft hij eigenlijk in een nieuwe zustergemeenschap gesticht. Mensen zullen zich dit herinneren als de Dochters van de Verrijzenis. Heeft Pater Werenfried in Congo opgericht voor de eerste jonge Afrikaanse meisjes. Daar. Daarna in 1970 hebben we hem echt meer uitgebreid in Oost-Europa ook. Roemenië, ook Oekraïne, waar dat we al heel lang actief zijn. En dan zijn we eigenlijk ook, omdat de organisatie zo hard groeide en ja, onze expertise ook moest opgebouwd worden met nieuwe medewerkers en zo, is onze hoofdzetel eigenlijk van Rome naar Königstein in Duitsland gegaan, waar vandaag nog altijd onze internationale hoofdzetel is. En van daaruit zetten wij ons nu in wereldwijd voor de Wereldkerk. In Latijns-Amerika, in Afrika is natuurlijk het grootste continent, maar ook waar het meeste geld naartoe gaat. Maar zijn we ook aanwezig in India, China, Filipijnen. Wij zijn wereldwijd eigenlijk actief.
Ja. Je zei, op een bepaald moment is dan de hoofdzetel van Rome naar Königsberg verplaatst. Maar hoe is het eigenlijk is de hoofdzetel in de eerste plaats in Rome terechtgekomen? Sinds wanneer is Kerk in Nood een pauselijke organisatie geworden? En wat betekent dat precies?
Wij zijn altijd in Rome geweest. En als organisatie waren we ook daar erkend. En hebben we, ik moet eens eventjes spieken op mijn blad, wanneer dat precies was. Maar laat ons zeggen dat wij in 2011 echt een pauselijke stichting zijn geworden. Wat betekent dat wij eigenlijk een kardinaal hebben, kardinaal Piacenza, die aan het hoofd van onze organisatie staat. Dus daar, de bestuurlijke structuur ligt in Rome. Maar de administratieve structuur, de echte werking van elke dag, ligt in Frankfurt bij Königstein im Taunus. Dus wij hebben een heel directe link met Rome.
Ja. En aan het hoofd dan staat er eigenlijk altijd een geestelijke.
Ja, ja, dat is altijd een kardinaal. Ja.
Ja. Ja, het is denk ik niet te doen om alle projecten die jullie wereldwijd ondersteunen vandaag aan bod te laten komen. Maar ik zou het dadelijk graag met jou toch wel over enkele van die projecten hebben. Maar Uma, eerst kan je misschien wat vertellen over de eigenheid van jullie spiritualiteit en jullie waarde. Welke vorm heeft Pater Werenfried eraan gegeven? Want hij was zelf Norbertijn, hè?
Hij was zelf Norbertijn. En vandaag de dag hebben wij nog steeds een heel nauwe band met de Norbertijnen. Ook in dit jaar van 75 jaar bestaan hebben wij ook onze band met de Norbertijnse gemeenschappen hier versterkt. We hebben een event gehad in de abdij van Tongerlo, in de abdij van Averbode. En ja, ons secretariaat is in abdij van het Park en behoort ook tot de Norbertijnen. Pater Werenfried heeft altijd heel veel belang gehecht aan de mensen zoveel mogelijk informeren, ze ook tot gebed aan te zetten en ook zo tot actie aan te zetten. Dus informatie, gebed en actie zijn zeer belangrijke pijlers voor ons, waar dat wij onze fondsenwerving en communicatie op baseren. En ja, wij hopen met onze organisatie toch in vele landen of in de wereld toch wel een situatie te creëren waar dat ons katholiek geloof een groeikans krijgt. En dat is onze bedoeling. En onze projecten die wij realiseren, die passen daarin omdat wij alleen maar werken via de kerkelijke structuren, hè. Dus wij steunen allerlei projecten van priesters, bisschoppen, zusters, die eigenlijk hun pastorale missie willen waarmaken, maar daar eigenlijk de middelen niet voor hebben. En in die zin zijn wij altijd dienstbaar geweest in een heel nauwe niche, om het bedrijfsmatig te zeggen. Maar onze projectpartners zijn altijd gelovige mensen, zijn altijd priesters, bisschoppen of zusters die wij ten dienste kunnen zijn.
En dat is eigenlijk ook jullie eigenheid, hè, als internationale liefdadigheidsorganisatie?
Ja, ja, dat is onze eigenheid. Dus, en we houden daar heel sterk aan vast. Niet alleen omwille van Pater Werenfried, maar ook Paus Franciscus waardeert ons enorm, omdat we echt de mensen in de kerk ondersteunen, zodat zij hun pastorale missie kunnen waarmaken, hè. Wij kunnen heel veel projecten via leken ook ontvangen. Maar wij moeten ergens kiezen en wij kiezen dan eigenlijk om de mensen te ondersteunen die in de kerk zitten.
En hoe komen die projecten dan bij jullie terecht? Zijn dat dan priesters of bisschoppen die weten, ja, we zitten hier met een bepaalde situatie, wij kunnen naar kerk in nood toestappen om steun te vragen?
Ja, de meeste mensen weten, projectpartners, vinden de weg naar Kerk in Nood, omdat ze weten dat wij echt alleen maar pastorale projecten ondersteunen. Ze weten dat wij niet scholen bouwen, geen ziekenhuizen bouwen, ook al is dat broodnodig, maar daar zijn andere mensen voor. Ik denk, onze weldoeners waarderen ons heel erg, omdat we echt de mensen in de kerk ondersteunen, opdat zij het kunnen volhouden in hun moeilijke situatie. Misschien een concreet voorbeeld is, we hebben de kerstcampagne nu rond Syrië en Libanon. We hebben een zuster die wij ondersteunen, een zustergemeenschap die wij ondersteunen, omdat zij elke dag voedselbedeling gaan doen bij de Libanezen die niets meer hebben, die niet kunnen vluchten, die vastzitten thuis, die zorgbehoevend zijn. En er is een heel aangrijpende video voor mij van een zuster die in tranen losbarst, omdat ze eigenlijk zo moe is en zo, zo indringend naar hulp vraagt van ik kan dit niet meer, maar ik probeer vol te houden en ik heb kerk in nood en de weldoeners nodig om mijn job, mijn pastorale missie te kunnen waarmaken. Want als ik het niet meer kan, dan zijn er zoveel mensen die in de nood blijven zitten.
Ik ga even luisteren naar een eerste stuk muziek en dan wat dieper in op de actuele projecten eigenlijk, hè.
That is who you are. who you've always been, it's who you'll always be. Our way maker. Come on, let's declare, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Uma Wijnands, directeur van Kerk in Nood hier in België. En we staan met haar vandaag graag stil bij 75 jaar Kerk in Nood. Pauselijke stichting en toch wel unieke hulporganisatie, hè, die de pastorale projecten van de kerk wereldwijd ondersteunt, waar nodig. Wij haalden daarnet aan dat jullie dit jaar als advents- en kerstactie Syrië en Libanon ondersteunen. Jullie doen elk jaar een ander project, in het bijzonder tijdens de advents- en kerstperiode.
Ja, we zetten altijd een andere land in de kijker of een andere nood in de kijker. Hè. Mm-hmm. En dit jaar is dat Syrië en Libanon. En we hebben heel veel verschillende projecten. Deze twee landen in het Midden-Oosten zijn een verschrikkelijk leven in de mensen leven in een verschrikkelijke situatie daar. En dat is niet alleen dit jaar, maar dat is al meerdere jaren aan de gang. Waardoor dat er de toekomstvisie zeer bedrukkend is voor die mensen. En waar dat wij als Kerk in Nood hebben gekozen om deze landen terug in de kijker te zetten, ook al is dat al voor de zoveelste keer, maar toch moeten wij kijken naar de nood van die mensen. En bijvoorbeeld een project in Syrië dat we nu hebben, gaat over scoutsuniformen. Er zijn al verschillende generaties van kinderen en jongvolwassenen die alleen maar in oorlogstijd zijn opgegroeid of in onderdrukking zijn opgegroeid. En dat is niet alleen in Syrië zo, maar ook in Libanon en Irak zo. En die jonge generatie is eigenlijk de toekomst van het land. Maar als zij geen onderwijs krijgen of geen waarden en normen meer krijgen, dan is dat een probleem. Dus Kerk in Nood kiest ervoor om deze jongeren, deze generatie te beschermen voor de toekomst en hen onderwijs aan te bieden en een leefsituatie waarin zij waarden en normen, zoals bij de scouts, vaak wordt toch wel discipline en leren omgaan met elkaar en verantwoordelijkheid wordt geleerd, om die jongeren dat nu ook te leren en hun ook ja, een beetje familiegevoel te geven bij de scouts, waardoor dat zij hun een beter zelfbeeld krijgen en ook kunnen nadenken van hoe kunnen wij in deze omgeving toch onze eigen toekomst uitbouwen in ons eigen land en niet te kiezen om te vluchten naar Europa of andere landen. Dat is de exodus die daar eigenlijk in het Midden-Oosten bezig is, die moeten wij tegengaan en we moeten de jongeren of de jonge generatie daar helpen om te blijven. En dat kan alleen maar door hen hoop te geven, door hen onderwijs te geven en een gevoel van samenhorigheid.
Ja. Ben je zelf al in Syrië geweest in de afgelopen jaren?
Ik ben zelf niet naar Syrië geweest. Ik ben wel naar Irak geweest, naar Erbil. Vlak na IS verschrikkelijke dingen daar gedaan heeft, ook in Mosul. En de getuigenissen die ik daar toen samen met enkele Belgische bisschoppen hebben we wat vluchtelingenkampen bezocht en hebben we echt geluisterd naar de verhalen van die vervolgde christenen. Hè? Want dat was echt wel zeer sterke verhalen die mij diep geraakt hebben. En dat raakt je hart en dan wil je iets doen. En als je daar in die vluchtelingenkampen zit en ziet hoe dat de mensen daar leven en toch elkaar ondersteunen, ook christenen en moslims onder elkaar die in een vluchtelingenkamp zitten, dan krijg je ook wel hoop. En die hoop die kunnen wij als Kerk in Nood een beetje waarmaken in concrete daden. En dat is zeer belangrijk, want ik denk dat heel veel mensen eigenlijk niet naar hier willen vluchten. Ik ben daar vrij zeker van. Maar we moeten ze dan ook de middelen geven om in een oorlogssituatie of een zeer agressieve situatie met IS toch daar kunnen volhouden. Hè? En dat we hen helpen, ja, letterlijk helpen overleven daar.
Je haalde daarnet aan dat Kerk in Nood ook al zeer lange tijd banden heeft met de kerk in Oekraïne. Ja, hoe is het momenteel? Welke projecten steunen jullie daarin? Kan je misschien wat vertellen over de contacten die je daar hebt?
Ja, wij zijn eigenlijk al van vrij in het begin van het ontstaan van Oostpriesterhulp in 1947, heeft Pater Werenfried eigenlijk in 1953 al hulp verleend en projecten ondersteund in Oekraïne. En dat zijn wij altijd blijven doen. In heel het land hebben we eigenlijk contacten met de bisdommen en hun bisschoppen en parochies, de seminaristen ook ter plaatse. En dat zijn we altijd blijven doen. Ook tot op de dag van vandaag blijven we Oekraïne ondersteunen. Hè. Dat is niet zo evident, want de situatie verandert van dag tot dag. En mijn collega Magda, die werkt in Königstein, heeft wekelijks contact met de mensen ter plaatse. En ze kan ook wekelijks de juiste noden met de juiste oplossingen naast elkaar zetten. En zo kunnen wij onze projecten financiering eigenlijk heel accuraat doen. Dus dat is eigenlijk een... Magda heeft wekelijks contact met de mensen daar en dat zijn geen gemakkelijke gesprekken. En zeker op dit moment niet. We hadden ook voorspeld, ja, de oorlog is uitgebroken in februari, maart. Dan kwam de zomer, maar nu komt de koude en het gebrek aan elektriciteit. En dat grijpt heel hard in bij de mensen. En dus nu investeren wij eigenlijk of voorzien wij mensen van verwarming of voedselpakketten, kledij, alles. Is nu brood nodig om de winter door te geraken. En ja, binnenkort hebben we al 1 jaar oorlog, denk ik, in Oekraïne. En dat is niet goed. Dat is, ja.
En merken jullie dat de kerk daar ook een rol kan spelen om de mensen te ondersteunen?
Ja, we hebben heel veel contacten met religieuzen, zusters en broeders en ook priesters. En het wonderbaarlijke is dat die mensen allemaal... veel van onze projecten gaat eigenlijk naar kleine ambulances en voertuigen voor deze priesters en zusters, omdat zij eigenlijk dat voertuig nodig hebben om bij hun gelovigen te geraken. En daar toch voedselpakketten uit te delen of te gaan zien of ze medische zorg kunnen geven of medicatie kunnen geven. En dat is echt op de uithoeken van een stad soms, of in de middle of nowhere op het platteland. Maar zij zijn wel heel erg gedreven om bij hun mensen te geraken. En als zij zo gedreven zijn om dat te doen, dan kunnen wij bijna niet nee zeggen. Dan zeggen van, oké, wij gaan u helpen om uw taak uit te voeren als priester, als zuster, bij de mensen waar je mee samenleeft. Ja.
Misschien ook nog even stilstaan bij enkele zaken die jullie ondersteunen, wat dichter bij huis. Hier in Leuven ondersteunen jullie ook vele studenten, hè?
Ja, we hebben een 30-tal studenten hier, priesterstudenten en zusters, die een beurs krijgen van Kerk in Nood. Dus zij zijn geselecteerd door ons om hier... En op vraag van hun bisschop mogen zij hier komen studeren. En dat is meestal filosofie of theologie. Of een specialisatie, bijvoorbeeld kerkelijk recht, dat ze hier studeren. Maar het kan ook zijn, we hebben een zuster die bijvoorbeeld traumabegeleiding doet. Misschien dat de luisteraars weten dat de priesterstudenten die een beurs krijgen van ons, die logeren in het Heilig Geestcollege, die logeren en studeren daar. Hè. Maar voor de zusters, vroeger zaten die of zo een beetje verspreid over Leuven. En we hebben gezien dat dat eigenlijk geen goede situatie is. Uiteindelijk zijn zij zuster en kiezen zij ook voor een gemeenschapsleven. En sinds enkele jaren hebben we samen... Of heeft de universiteit eigenlijk op zoek gegaan naar de ideale locatie om die zusters samen te laten leven. En we hebben in samenwerking en in overleg met de Abdij van Keizersberg en met Kerk in Nood en de UNIF is er eigenlijk gezocht en hebben we een plaats gevonden in een vleugel van de Abdij van Keizersberg, waar nu zusters uit allerlei landen zitten, waar dat ze een gang hebben, gemeenschappelijke ruimte, een eigen kapel, een eigen kamer, gezamenlijke keuken. En waar dat ze zich eigenlijk een echt gemeenschapsleven kunnen opbouwen. En dat is heel erg belangrijk, dat ze samen kunnen studeren, samen kunnen bidden en samen kunnen leven. Voor priesters is dat net ietsje gemakkelijker dan voor de buitenlandse zusters hier.
Dus dat is toch een bijzondere situatie. Dan zitten zij ook met verschillende congregaties eigenlijk samen in een...
Ja. En dat is zo... Soms lijkt het zo een beetje de toren van Babel. Hè? Want iedereen is met verschillende dingen bezig. En toch is er iets dat... En dat iets hè, is misschien een beetje onrespectvol, maar het is God die hun bindt om toch... daar de drive in dat samenleven te vinden. En dat is echt wel bijzonder mooi. Ik word altijd vrolijk als ik daar op bezoek kom en terug naar huis ga. Dat is echt een zeer bijzondere ervaring.
Ja. Er hangt de goede geest.
De goede geest hangt daar zeker.
Ja. Maar ik weet niet of er voor jou nog enkele projecten zijn die er toch wel uitspringen om even de aandacht op te vestigen. De tijd zal het ons niet toelaten om bij alles stil te staan. Jullie hebben zoveel projecten wereldwijd die jullie ondersteunen. Maar is er zo nog iets dat je toch wil vermelden?
Well, misschien, ik heb net vermeld Syrië en Libanon. Mm-hmm. Maar misschien kan ik onze volgende actie toelichten of land toelichten. In februari, maart zetten wij vooral Nigeria in de kijker. Dat heel veel te lijden heeft onder rebellen en Boko Haram. en die daar echt wel veel aanslagen en geweld toerichten. Nu, iedereen kent denk ik het verhaal van de 200 meisjes die in 2014-15 ontvoerd zijn en door Boko Haram en in het bisdom Maiduguri. Die bisschop is bij ons in die tijd geweest en dat vond ik altijd een zeer pakkende ervaring of ontmoeting. En iedereen kende dat verhaal van die ontvoering van die meisjes ook. Maar nu komt deze bisschop terug naar ons met de vraag, ja, van die 200 meisjes zijn er 100, 120 terug, waarvan er 40, 50 verkracht en zwanger zijn geweest ondertussen en bevallen. Maar hoe begeleid ik die jonge meisjes met hun kind die uitgesloten zijn door hun familie? En ja, dat zijn de dingen waar we meestal niet bij stilstaan of niet over nadenken. We weten dat van de ontvoering, maar de gevolgen daarvan weten we niet. En dat is toch iets waar Kerk in Nood wel aandacht voor heeft. En wij luisteren naar de vraag van deze bisschop, Monseigneur Doumé. En hij heeft ons gevraagd of hij mensen kan laten studeren hier om traumabegeleiding van die jonge vrouwen te doen of van de kindsoldaten die dat er zijn. En op dit moment zijn we dat traumacenter aan het realiseren. En ja, dat is zeer belangrijk. En in februari, maart gaan we echt specifiek over de politieke, sociale en economische toestand van Nigeria hebben en hoe dat we Nigeria kunnen heropbouwen. Ondanks de aanwezigheid van extremistische groepen zoals Boko Haram. Maar het is wel nodig als dat wij onze broers en zussen in geloof die in zo'n situatie leven, dat wij hen wel helpen, dat wij hen nabij zijn. En daarom zetten we Nigeria in de kijker. Dus dat is mijn volgende focus voor het begin van het volgende jaar.
Ja. Jullie blijven dus de leidende kerk eigenlijk nabij zolang het moeilijk gaat.
Mm-hmm. Ja, zolang dat het nodig is, zullen wij altijd aanwezig zijn bij hun en in nauw contact leven met hen. Hen altijd vragen wat dat ze nodig hebben. Maar het gebed is daarin ook heel belangrijk. Ondanks alles vroeg Monseigneur Doumé van dit bewuste bisdom en Uma, blijft gij toch maar bidden voor ons bisdom. Want Maria zal ons helpen, daar ben ik van overtuigd. En dan was ik zo gegrepen dat hij dat zo zei. Ondanks al de miserie en de afschuwelijke situatie die hij meemaakt, ja, heeft hij zo een groot godsvertrouwen en een vertrouwen in Maria. Dat is echt geweldig. En dat heb ik van hem geleerd.
Ja. Iets waar wij misschien... dingen waar wij misschien te weinig bij stilstaan hier in onze contreien.
Ja, dat is waar.
Omdat we die nood misschien minder hebben in praktische dingen in het dagelijks leven. Of
misschien omdat wij daar veel minder bij stilstaan. Wij hebben het hier goed.
Ja.
En toch klagen wij altijd. En als ik dan kijk wie dat er hier mag klagen, dan is dat hij met zijn jonge meisjes die mogen klagen.
Ja.
En wij mogen luisteren. En dat is eigenlijk, het is misschien een rare, het is een eer om naar hem te luisteren. En hij geeft ons terug van, jij moet volhouden, want jij moet er zijn voor ons.
Ja.
En dat is een ongelooflijke verbondenheid die ons bindt. En vooral het gebed bindt ons ook. Ja. Dus ik heb ooit aan hem moeten beloven dat ik in de kerk waar de aanslag gebeurd is in zijn bisdom, bidt hij elke dag de rozenkrans. En hij zei tegen mij, ik verwacht u om samen met mij de rozenkrans te bidden in Maiduguri. Dus ik ga ooit die belofte waarmaken, maar zijn vertrouwen in Maria is zo groot dat ik daar ontroerd van werd. Dus ja, hij heeft mij wel misschien nog meer vertrouwen gegeven om te doen wat dat ik moet doen.
Ja.
Een van de bijzondere ervaringen die ik heb gehad is ook met monsieur, ondertussen kardinaal, Joseph Kutz uit Pakistan. De meeste luisteraars kennen misschien ook het verhaal van Asia Bibi, die onterecht in de gevangenis jarenlang is geweest. En Asia Bibi kreeg heel veel aandacht. En dat is goed, maar ze kreeg wereldwijde aandacht. Maar monsieur Joseph Kutz zegt in mijn bureau, Uma, Asia Bibi, dat is heel erg. En ik ken haar en ik doe voor haar wat ik kan doen. Maar er zijn duizenden andere meisjes die hetzelfde meemaken in Pakistan en die worden vergeten. En dat heeft mij heel hard getroffen, omdat hij ook zei, duizenden meisjes. En wij kunnen het verhaal van Asia Bibi al amper begrijpen. Dus laat staan dat wij de verhalen van die duizenden meisjes in Pakistan begrijpen. En dat is ook iets waar Kerk in Nood heel hard mee bezig is, met die meisjes in Pakistan, Afghanistan, die eigenlijk onderdrukt worden, geterroriseerd worden door extreem islam. En wij hebben totaal geen benul van wat die meisjes elke dag opnieuw moeten meemaken van onderdrukking en misbruik. En voor Kerk in Nood is het heel erg belangrijk om dat ook in de aandacht te zetten. En dat is, denk ik, het belangrijkste voor ons in de week van de vervolgde christenen. Hè, Red Week, Red Wednesday, zetten wij alle vervolgde christenen in de kijker. En ook zo meisjes in Pakistan, Afghanistan of in Nigeria die te lijden hebben omwille van hun geloof.
Ja. Dat we daar soms hier ook geen idee van hebben. We kennen dan inderdaad Asia Bibi, maar dat de moeilijke dingen in de realiteit nog veel groter soms zijn.
Veel groter en veel sterker. En wat wij hier als gelovigen als uitdaging hebben, is soms zo minimaal. Hè? We durven soms geen kruisteken maken als we op restaurant gaan. En dit in strak contrast met hen die eigenlijk de dood willen riskeren omwille van hun geloof. Dat is iets wat wij niet begrijpen. Maar dus zij leren ons wel wat vasthouden aan geloof betekent. Vasthouden aan God betekent. Daar kunnen wij nog veel van leren. Ik bewonder ze enorm, deze meisjes.
Dus Kerk in Nood biedt hulp, maar ontvangt ook veel van de leidende kerk?
Wij ontvangen heel veel van de leidende kerk en wij kunnen heel veel leren van de leidende kerk. Als wij maar goed luisteren en als wij bidden, kunnen wij heel veel doen.
We gaan dit even laten bezinken tijdens een stukje muziek en dan spreken we dadelijk nog wat verder.
To free your captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Israel.
En beste luisteraars, we zijn vandaag in gesprek met Uma Wijnands, directeur van Kerk in Nood, de internationale pauselijke hulporganisatie die dit jaar haar 75ste verjaardag viert. Ja, misschien daar toch ook even bij stilstaan. Jullie hebben het voorbije jaar verschillende dingen georganiseerd eigenlijk, hè, om dit jaar te vieren.
Wij zijn best wel trots op 75 jaar dienstbaarheid in de kerk. En we hebben daarvoor ook bepaalde activiteiten dit jaar gedaan. We zijn aanwezig geweest voor samen met onze weldoeners op de plaats waar het ooit begon, hè, in de abdij van Tongerlo. Daar zijn wij ook aanwezig geweest in de abdij van Averbode, die altijd zeer goede connecties met ons gehad hebben, waar ook pater Werenfried altijd heel welkom was. En dan in abdij van het Park, waar dat ons secretariaat is. En dan hebben wij op 13 november ook een dankmis eigenlijk gehad op de VRT, dat voor ons toch wel ook een belangrijk moment was en dat we met iedereen eigenlijk wilden delen. Dat is ook een belangrijke. En nu hebben wij momenteel de kerstperiode die bij ons in het secretariaat zeer duidelijk aanwezig is, omdat toen, 75 jaar geleden, het ook tijdens de adventsperiode eigenlijk allemaal begonnen is. Dus ja, het is een heel druk jaar geweest.
Ja, ja, misschien toch ook wel de moeite om even te vermelden. Jullie kerstmarkt is toch wel een beetje uniek, hè? Tussen alle kerstmarkten die we in de centra van de steden kennen, hebben jullie toch wel iets apart te bieden, hè?
Ja, wij proberen ook wel echt het verhaal van kerstmis centraal te zetten. We hebben zo ondertussen kent misschien de raamaffiche van Brady Bart, waarmee dat we echt het echte kerstmis centraal willen stellen en niet zomaar de sneeuwmannen en de ik weet niet welke dieren dat er allemaal worden gebruikt tegenwoordig om kerstmis te symboliseren. Maar voor ons gaat het echt wel om Jezus, Maria en Jozef. Daarover. Maar ook onze kerstmarkt is bijzonder in die zin dat wij altijd ervoor gekozen hebben om religieuzen te ondersteunen. En wij ondersteunen religieuzen hier door geschenken te kopen bij Belgische abdijen en kloosters. En die geschenken eigenlijk in onze kerstmarkt aan te bieden. En met die verkoop steunen wij religieuzen in onze wereldkerk. Dus het is eigenlijk een win-win situatie voor religieuzen hier en voor religieuzen in onze wereldkerk. En dus als u langskomt op de kerstmarkt, geeft u echt een bijzonder cadeau. Het is een echt religieus cadeau, maar het is ook een cadeau waarmee u op twee vlakken helpt.
Ja, en tot wanneer loopt de kerstmarkt nog? Kunnen een beetje reclame maken, toch?
Ja, de kerstmarkt is nu al heel druk bezig en loopt tot 6 januari.
Ja, ja. Dus ook na kerstmis.
Iedereen welkom.
Ja. Ja. En dat is dan in de abdij van het park, hè, in Heveren.
Ja.
Ja, ja, Uma, je zei er straks dat je nooit persoonlijk de spekpater, pater Werenfried, hebt gekend. Maar intussen ben je toch ook al een hele tijd directeur, hè, bij Kerk in Nood?
Ik ben directeur sinds 2008.
Ja, ja. Ja. Dus al heel veel mogen meemaken, al vele reizen ook gedaan voor Kerk in Nood. Hoe ben je eigenlijk bij Kerk in Nood terechtgekomen? Want dat is geen job zoals een andere, hè?
Nee, maar dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Sinds 1994 werkte ik als loketbediende bij de Christelijke Mutualiteit hier in Leuven. En daar heb ik al in contact geweest met buitenlandse studenten. Maar tijdens mijn werk heb ik in avond- en weekendonderwijs godsdienstwetenschappen gedaan. En ja, dan komt altijd zo de vraag, en wat gaat het daar nu mee doen? Hè? En op dat vlak heb ik misschien een rare uitdrukking, maar is, mag ik dat zo misschien wel zeggen, hè? Is onze God misschien ook wel een beetje een ambetanterik, hè? Die blijft nu zo duwen in een bepaalde richting. En ik ging op een moment wandelen in Abdij van het Park. En ineens komt er een pater Norbertijn op mij af. Die kent me helemaal niet. En die zegt, ben jij niet geïnteresseerd in werk bij ons? Bij Kerk in Nood. Ze waren net verhuisd van Tongerlo naar Abdij van het Park. En op dat moment had ik het heel moeilijk bij de Christelijk Ziekenfonds om te werken. En ja, in juni had ik die wandeling en in september ben ik eigenlijk beginnen te werken bij Kerk in Nood. Eerst als medewerker en in 2006. En dan ben ik eigenlijk begonnen als directeur in 2008. Dus, en als God u roept, hè, op welke manier dan ook, ja, nee zeggen is niet gemakkelijk. Je kunt beter ineens ja zeggen.
Ja.
En doen wat je kan doen.
En ja, het feit dat je nu al zo lang werkzaam bent bij Kerk in Nood, wil ook wel zeggen dat je daar je draai wel echt gevonden hebt. Heeft werken voor Kerk in Nood, eerst als medewerker, niet veel daarna als directeur, ook je geloof mee vormgegeven? Je haalde daar net al de bisschop aan, die zo'n indrukwekkende woorden tot je heeft gesproken, maar ik vermoed dat er nog wel andere ervaringen bij zijn.
Ja, mijn weg naar het geloof is een beetje bijzonder in die zin. Ik ben afkomstig van India. Ik ben geadopteerd als ik 6 was en dan naar België gekomen. Van hindoe naar gedoopt worden en gelovig worden, dat zijn 3 verschillende dingen die heel aangrijpend zijn en die u ook vormen. Het gelovig worden is eigenlijk gekomen door een pastorale werkster in Melkwezer, waar ik ben opgegroeid, die mij altijd mee op weg genomen heeft naar catechese en naar, is gaan luisteren naar kardinaal Daniels, is gaan luisteren naar een andere mens die ook iets te vertellen had over bijbelverhalen en zo. En daardoor ben ik erin gegroeid. Maar nog niet zo echt overtuigd. Maar altijd wel zo stil aanwezig in mij. En dan heb ik eigenlijk in een heel aparte ervaring door een wildvreemd iemand op de metro in Brussel kreeg ik een klein groen boekje in mijn handen geduwd. Op dat moment besefte ik niet goed wat dat er gebeurde en ik was weer eens zo ontgoocheld over de zoveelste sollicitatie die ik had gehad. En die persoon zei, ik denk dat dit is wat jij nodig hebt. En dat boekje, ik deed dat open en dat was eigenlijk het Nieuwe Testament. En ook op dat moment besefte ik niet goed wat dat er gebeurde, maar dat boekje ging week na week open. En ik las erin en ja, voilà, ik ben zo eigenlijk tot geloof gekomen en dan zelf op zoek gegaan. En vandaar dat ik godsdienstwetenschappen dan ook ben gaan studeren. En ja, dat die vraag van, en wat gaat je daar nu mee doen? Ja, ik kon niet anders dan ja zeggen. Dus, en dan het werk van Kerk in Nood, ja, dat was ideaal, hè. Daar kon ik eigenlijk alles wat dat ik geleerd had, of waar ik ben van overtuigd geraakt, kon ik nu ook in woorden en daden omzetten. Want wat ik nu stevast doe als er een project van partner langskomt bij Kerk in Nood, is gewoon luisteren en vragen, wat kan ik voor u doen? Dat is mijn belangrijkste vraag die ik heb, de vraag van de dienstbaarheid. En ook zeggen, ja, ook in deze adventstijd, het woord Emmanuel is enorm belangrijk voor mij. God met ons. En het is uiteindelijk God met ons die doet wat dat er moet gebeuren in deze wereld, in ons leven, in het leven van anderen. Daar geloof ik echt in.
Dank je. Owens, echt heel mooi om jouw persoonlijke verhaal eens te horen. Ja, achter het directeur zijn van Kerk in Nood. Het is misschien een persoonlijke vraag, maar ja, je vertelde over het feit dat je op jonge leeftijd bent geadopteerd. Ben je met Kerk in Nood eigenlijk ooit naar je geboorteland op reis geweest?
Ja.
En was dat bijzonder voor jou?
Dat is voor mij wel bijzonder, maar ik ben al... Ik ben voordat ik bij Kerk in Nood begon te werken, ben ik ook op zoek geweest naar mijn roots. Hè? Want ik was wees, hè? En ik ben op 6-jarige leeftijd geadopteerd samen met mijn broer. En na een aantal jaren zijn wij wel een paar keer naar India geweest om onze roots te zoeken. Dat is niet zo evident. Hè? Bijvoorbeeld, hier ga je gewoon naar het gemeentehuis en je vraagt een kopie van jouw geboorteakte en dan krijg je dat. Maar in Mumbai, in een stad van 10 miljoen inwoners, kan je niet zomaar naar het gemeentehuis en een akte vragen. Laat staan dat er al een akte bestaat. Hè. Dus wat ik wel weet is dat ik behoorde tot de Dalits, hè, de kastelozen. Hè. Ik behoor niet tot een kaste, ik ben kasteloos. Dus dat maakt wel dat je een bepaald zelfbeeld krijgt. En dan word je hier gedropt in deze westerse wereld, zal ik het zo zeggen. En dan verandert je leven helemaal. En je weet niet wat je als kind, toen 6 jaar, wist ik niet wat mij overkwam. Maar ja, er is, denk ik, ik heb wel ontdekt door de reizen naar India dat ik van Tamil Nadu ben. Hè. En een van de studenten zei onlangs tegen mij, maar jij bent een echte Tamil, er zit Tamil bloed in u, ik ben ook van Tamil Nadu. Dus dat deed mij wel iets, maar het zegt wel iets over de overlevingsdrang die er in mij is om toch vooruit te willen en dingen te realiseren. En ja, misschien blijf ik dat doen. En is dit ook de plaats waar ik dat nu doe voor anderen?
De plaats waar God je geroepen heeft.
Ja. Ja, wie weet.
Ja. Ja. Tot slot, ja, Uma, op basis van de talrijke ervaringen die je al gehad hebt en de vele reizen, ik weet niet of er nog een boodschap is die je misschien wilt meegeven aan onze luisteraars. Misschien in het bijzonder voor deze kersttijd.
Dan denk ik dat één woord altijd belangrijk is in alle situaties. Ook in deze adventstijd, maar ook in alle situaties in het leven van elke dag. En dat is één woord en dat is hoop. Hè? Er is hoop in deze adventstijd. En hoop wordt geboren bij Kerstmis. En daar, met die hoop, mogen wij het blijven doen. Dus ik hoop dat alle mensen in deze advents- en kersttijd terug hoop mogen vinden en hun vertrouwen in het kind Jezus, maar ook het vertrouwen in God, die eigenlijk Emmanuel, God met ons, wil zijn.
Heel hartelijk bedankt.
Dank u wel.